Goedemiddag. We gaan zingen. Zingt u mee? En dat is lied 475. God roept ons broeders tot de daad. 475. Alle drie coupletten. Wij vervolgen met lied 738, Schoonste Heer Jezus, 738 in zijn geheel. komt, laat ons zingen al te saam. God is goed. Dat is lied 633. En we zingen het eerste, het vierde en het vijfde couplet. 633, 1, 4 en 5. Zusters, jongeren in ons midden en gasten, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan onze broeder van Twillet. Wij wensen u God zegen toe, zowel in de gebeden als bij het openen en het uitleggen van Gods woord. Louis, bedankt dat je ons wilt begeleiden bij de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jan Hendrik Meinema uit Ter Apel. En uiteraard ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Het antisemitisme, wat van de week in Amsterdam naar voren kwam, heeft velen diep geraakt. Dit mag niet meer gebeuren. Zo zijn wij ook als Maranatha gemeente Veenendaal van mening. Er is een statement gemaakt met een ondertekenlijst door statement Pogrom Amsterdam. Het zou fijn zijn als jullie ook zou willen ondertekenen. Hiervoor ligt er een lijst in de hal en ook op de koffietafels straks bij het koffiedrinken of theedrinken na de dienst. Wilt u daar uw naam op zetten? En deze lijst wordt vervolgens opgestuurd naar minister-president Schoof, naar de Israëlische ambassadeur en koning Willem-Alexander. Voorbeden willen we doen voor zuster Adrie van Engelenburg. Zij is opgenomen in het ziekenhuis met een vermoedelijke longontsteking. Haar gezondheid is broos. En willen we voorbeden doen voor dominee Niemeyer. Hij ondergaat morgen een operatie, laat ik het maar zo zeggen, aan zijn andere knie. Ik weet niet welke. Ik ga ervan uit dat de artsen het wel weten. Ook in onze gebeden uit naar Israël. Zowel de staat Israël als het volk en ook de stad Jeruzalem. Tevens gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden van de overledenen en de gegijzelden en de gewonden van deze oorlog met hun families. Dit betreft zowel aan Israëlische als Palestijnse zijde. Bij de uitgang na de dienst treft u een collectebus aan. Daarin kunt u uw gave doen en ook deze wordt van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn deze week als groet en bemoediging van de gemeente voor de familie Breunissen. Kees, je mag vanavond een bosje bloemen voor Trudy meenemen. We wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 801, vers 1 en 2 voor foto en groet en vers 3 en 4 na foto en groet. 801, 1 en 2. O heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd.
Laten we een moment hebben van stil gebed, ieder persoonlijk. En daarna spreek ik de foto uit. Onze hulp en onze verwachting voor dit samen zijn is van God, onze Vader die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde, om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En van de Heilige Geest die ons ook vanmiddag wil leiden in alle waarheid. Amen. We zingen de laatste twee coupletten, ik hoor het overwinningswoord. Als mij de Satan dreigt en Jezus in u verblijdt, zie ik u mijn leven lang. Goedemiddag allemaal. Fijn elkaar hier te mogen zien, elkaar te mogen ontmoeten. Toen wij zojuist met een paar broeders aan het bidden waren voor deze dienst, toen werd Psalm 138 voorgelezen. En daar stond onder andere dit in. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tijd, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. We hebben allemaal het verschrikkelijke gezien wat zich de afgelopen tijd in Amsterdam heeft afgespeeld. De ongebreidelde haat tegen Joden omdat zij Jood zijn. Eigenlijk gaat het daar nog niet eens om, want het gaat veel dieper, denk ik. Omdat Israël het volk van God is en Satan de overste van deze wereld, krijg je een clash in Amsterdam. Het is ook zo, zoals profetisch eigenlijk in deze psalm staat, dat als Israël midden in de benauwdheid zal verkeren, dat God hen levend zal maken. Dat ze zullen opstaan. Als ik in de benauwdheid verkeer, dan maakt u mij levend. Laat niet het werk varen wat uw hand begon. Deze Joodse oproep. Satan zal niet winnen, hij heeft eigenlijk al verloren, hij weet het. Daarom gaat hij rond als een briesende leeuw. Maar de verschrikkelijke dingen die zich afgelopen tijd in Amsterdam hebben afgespeeld. Ik ben net in de oorlog geboren, dat mag u wel weten. Ik had niet verwacht dat het ooit nog zou gebeuren. Maar het is gebeurd. En we kunnen één ding doen, laten we dat doen. We gaan met elkaar het aangezicht van God zoeken. Want bij hem is verlossing. Zullen we dat doen? Trouwe God en Vader in de hemel. En onze Heer Jezus Christus, u die de koning bent van Israël. De koning die zij aan het kruis hebben gespijkerd, deze is de koning van de Joden. U ziet het allemaal wat er gebeurd is afgelopen dagen in Amsterdam. U ziet die ongebreidelde haat, het verlangen om uw volk uit te roeien, zodat het geen volk meer is. En we lezen in een van de psalmen dat Israël zegt, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Om uwentwil zijn wij gerekend als slachtschapen. Omdat u zich met dat volk heeft verbonden, een verbond heeft gesloten, dat volk niet alleen zult laten. Daarom gaat Satan tekeer als een briesende leeuw. Er gebeurt er zoveel. En wij zien het allemaal om ons heen gebeuren. En we weten, Heer, dat het moet gebeuren. We zullen het ook niet tegen kunnen houden. Het moet gebeuren totdat u komt om Israël te verlossen. Maar we willen wel voor hem bidden, Heer. Voor al die Joodse mensen die nu in angst zijn. Die eigenlijk niet meer over straat durven gaan in Amsterdam. Voor de Joodse instellingen die bewaakt moeten worden onder zware politiebewaking. Voor de diensten die ze hebben. Heer, wilt u dat volk toch genadig zijn? En mogen ze tot ontdekking komen dat ze u nodig hebben, Heer Jezus. Dat u het voor hen zal voleindigen. We hebben in het laatste lied gezongen, het is volbracht. En wij weten dat, het is voor ons volbracht. De Satan is verslagen. En we danken u daarvoor, Heer Jezus, dat we dat persoonlijk mogen weten, dat u het voor ons voleindigd hebt. Dat u het volbracht hebt, dat de zonde voorbij is, dat u ons niet meer wordt toegerekend. Dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een genade is dat, Heer. Maar wat hebben we verlangen dat ook het Joodse volk die genade mag leren kennen. Zodat ze Heer Jezus mogen zien op hem in wie zij gestoken hebben. En ze zullen ontdekken, Heer Jezus, dat u hun redder bent, hun heiland, hun verlosser, hun Messias. We bidden voor dat volk dat ook zo in hun eigen land in nood is. Voor Joodse mensen die worden gegijzeld en we weten niet hoe het met ze is. We kunnen de angst en het verdriet en de woede en de boosheid, we kunnen het allemaal voorstellen, Heer. En we bidden u dat u ingrijpt. We bidden u, Heer, dat er een oplossing mag komen. We bidden, Heer, voor ook voor de Palestijnse mensen, we hebben het gezegd, die zoveel verliezen moeten lijden. Die zoveel kinderen gedood zien worden en zoveel familieleden zien omkomen. Wat zal het een haat brengen in die harte, Heer? Wat zijn we in deze wereld ver bij u vandaan, die de koning is van de vrede? Wat zijn we ver weg bij diegene die alleen verlossing kan brengen? Daarom willen we het aan u vragen, Vader, wat uw eigen Zoon ons heeft leren bidden, dat uw koninkrijk mag komen. En dat we verlost worden van de boze. Want van hem is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. We bidden, Heer, ook voor deze dienst. En ja, voor een zuster die in het ziekenhuis is opgenomen. Zuster met een broze gezondheid, Adrie van Engelenburg, Heer, u kent haar. En vermoedelijk heeft ze een longontsteking, we weten het niet precies, maar ze ligt in het ziekenhuis. En één ding weten we, zij heeft u nodig, Heer. Bij dat ziekbed heeft ze uw hand nodig, heeft ze uw troost nodig, heeft ze uw bewaring nodig en uw bescherming. Dat bidden we ook voor onze broeder Theo Niemeyer, die geopereerd moet worden aan zijn knie, Heer, dat het goed mag verlopen. Dank u wel dat het de vorige keer ook goed gegaan is. Maar het weerhoudt ons er niet van, Heer, om uw aangezicht te zoeken en u te vragen of u hem ook nu wil helpen. En of u onze zuster weer gezond uit het ziekenhuis wilt laten komen. We bidden voor onze regering, Heer, in alles wat er zich allemaal heeft afgespeeld, dat ze goede en wijze beslissingen mogen nemen. We bidden u dat, Heer, dat het goed mag gaan in Nederland. We bidden u voor de kerk, die zo zich een christelijke kerk noemt, maar waarvan we weten dat u zo vaak aan de zijlijn staat. Dat u de Heer wordt van uw gemeente, dat u dat bent en dat u ook die erkenning krijgt. We bidden voor onszelf, Heer, voor deze Maranatha-gemeente. Wilt u de broeders en zusters die hier aan meewerken, wilt u hen zegenen. Wilt u ons vanmiddag zegenen, dat ons hart door u bereikt kan worden. We kennen elkaar niet in onze persoonlijke noden, Heer. U kent iedereen die hier zit. En daarom vragen we uw genade voor ons alle persoonlijk. Zegen ons. Niet omdat wij het zo goed hebben gedaan, maar uit genade om uw naams wil. Amen. We gaan zingen met elkaar. Lied 104, vers 1 tot en met 3. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Lied 104, alle coupletten. ga iets lezen uit het boek Jozua. Het Oude Testament. En we gaan het vanmiddag hebben over Israël, maar we gaan het ook over onszelf hebben. Ik lees u eerst een paar versen uit Jozua 2 en dan een gedeelte uit Jozua 3. Eerst uit Jozua 2. Daar vinden we dat de verspieders het land zijn binnengegaan en dat zij wordt verborgen door Rahab, de hoer, de prostituee daar. En die zegt tegen hen in vers 9, en dat is een geweldige bemoediging voor deze verspieders, vers 9, en zij zei tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land heeft gegeven en dat de schrik voor u op ons is gevallen. En dat alle inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En dan vers 24, daar komen ze terug bij Jozua. En ze zeiden tegen Jozua, zeker, de Heer heeft ons heel dat land in de handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Ziet u het verschil? Ik heb wel eens met u gesproken over dat ze niet door ongeloof dat land niet binnengegaan zijn. Weet u nog, die 12 verspieders, we hoeven dat niet op te zoeken, we kennen het allemaal. Alleen Jozua en Caleb die geloofden, maar nu komen deze verspieders terug. En de rest die was bang. De rest zei, we zullen dat land nooit krijgen, want er zijn zoveel vijanden, er zijn zoveel reuzen. En ziet u wat God doet? God bemoedigt deze mannen en die komen terug en die zeggen, zeker God heeft ons dit land gegeven. Er is geen tegenstand, er is alleen nog maar angst. Angst voor God. Angst voor de God van Israël. We gaan verder lezen in hoofdstuk 3. Als dat dus tegen Jozua gezegd is. Jozua was dus een van die mannen die de eerste keer ook bij de verspieders hoorden. Hè? En nou komen zij terug. Nu is het een totaal ander plaatje. Nu hebben we met mensen te maken die geloven dat God Israël dat land heeft gegeven. En dan staat er als Jozua dat gehoord heeft in vers 1 van hoofdstuk 3. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen. En het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. Dat is ongeveer 1 kilometer. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat ze weten dat ik met u zijn zal zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere uw God. Vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de Kanaanieten, de Hetieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van boven afvloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg, bij de stad Adam, die naast Satan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Dan lees ik ook nog een tekst uit Openbaring die we zojuist even kijken waar die staat. Ja, Openbaring 11, vers 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. Zover de schriftlezing. Ik wil met jullie nadenken over dit hele bijzondere gedeelte uit het boek van Jozua. En dan moeten we vooraf een paar dingen weten. We moeten weten dat Jozua ons wijst naar de Heer Jezus toe. Yeshua en Jozua, dat naam heeft dezelfde betekenis. Het betekent dat de Heer is redding, de Heer is heil. Daar gaat het uiteindelijk om. In deze hele wereld, van alle mensen die er ooit geboren zijn, die er ooit zijn geweest, is er niemand die zich erop kan beroepen dat hij iemand heeft kunnen redden. Dat is het hele unieke alleen van de Heer Jezus Christus. Hij is redding. Dus wat zien we hier? We zien hier het moment eigenlijk, als je dat profetisch zou uitleggen, zie je het moment dat het volk Israël het beloofde land binnengaat. Onder leiding van Jozua, onder leiding van de Heer Jezus. Er zijn veel psalmen die spreken daarover. Maar we houden ons vandaag vanmiddag bij deze geschiedenis. Wat zien we in de eerste plaats? We zien in de eerste plaats dat de volken die in dat land wonen, dat die vol schrik zijn. Ze zijn bang geworden. Ze zijn angstig geworden. En ik geloof zelf, met in ook de huidige situatie waarin we leven, dat het de landen rondom Israël niet ontgaan is hoe God Israël beschermt. Hoe kan het dat plotseling ineens al die portofoontjes ontploffen? Hoe is het mogelijk? Op de een of andere manier gebeurt er vandaag de dag, komen ontzettend veel mensen in Iran tot geloof in de Heer Jezus, omdat ze merken dat God met dat volk Israël is. Uiteindelijk zal Israël winnen, maar Israël zal niet overwinnen, maar Jezus zal overwinnen. Laat niet varen het werk dat uw hand begonnen is. Dus vanaf het hele Nieuwe Testament, naar de Pinksterdag, dan vinden we dat Petrus een oproep doet. Waarom een oproep naar het volk Israël toe, dat ze zich zouden bekeren. En waarom is die bekering van Israël zo belangrijk? Omdat ze tot, ja, natuurlijk voor hun behoud, maar het is ook voor een tweede iets zo belangrijk. De bekering van Israël is belangrijk, zegt Petrus in Handelingen 3, omdat God dan van de hemel zijn zoon zal zenden, Jezus. De bekering van Israël is belangrijk, omdat dan de hemel opengaat en omdat Jezus dan Israël gaat verlossen. Is dat helder? Voor ons allemaal? Dus de komst van de Heer Jezus is niet alleen belangrijk omdat hij komt en omdat deze wereld zal geoordeeld worden. Jesaja zegt hij zal inderdaad komen, maar hij zal komen als verlosser voor Sion. Dus voor Sion zal hij komen als een verlosser. Dus Petrus begreep dat. Hij zegt, kom alsjeblieft tot berouw en kom tot bekering. Neem alsjeblieft de Heer Jezus Christus als u de Messias aan, dan kan hij komen. Het is, meen ik, het boek Amos of Micha, daar ben ik een beetje mee in de war, dat God als het ware aan Israël die vraag stelt. Waarom zijn jullie zo bang? Waar komt dat vandaan? En dan zegt hij deze vraag. Is er dan geen koning bij jullie? Waar is jullie raadsman gebleven? Ja, die koning. Er komt geen andere koning in Israël. En die koning is in de hemel. Dus de enige oplossing is dat die koning komt. Wilt u alsjeblieft niet verlaten het werk wat uw hand begon. De verlossing zit alleen in hem. Nou, nu krijgen we een schilderij van wat Israël gaat meemaken als ze dat beloofde land binnengaan. Ze hebben al gehoord dat in Israël, in Kanaan moet ik eigenlijk zeggen, dat al die volken rondom zijn al verslagen door wat ze gehoord hebben en door wat ze gezien hebben. De grote koningen zijn gevangen genomen. Dat kleine legertje heeft al die volkeren onderworpen. En nu staan ze aan het grenzen van dat land en er is angst. En dan gaat God iets vertellen. Gaat God iets doen. God gaat tot zijn volk spreken. Als dat gebeurd is, als dat moment gekomen is, gaat God via Jozua tot zijn volk spreken. En ze moeten een aantal dingen doen. De boodschap komt van God, zwegen. In de eerste plaats, zij moeten gaan letten op de ark. De ark van God werd zichtbaar in zijn tempel. Die ark van het verbond was die ark die ook Israël in de oorlogen meenam. Die ark ging voor hen uit. Die ark bij dat verzoendeksel liet zien dat Israël zonde verzoend was. Het bloed van een dier, van een rund, van een os, dat moest gesprenkeld worden met de grote verzoendag daar waar God woonde. Zodat de cherubs het bloed zagen in plaats van het volk. Dat was altijd al zo geweest. Dat was al zo geweest toen ze uit Egypte gingen. Toen moesten de Israëlieten het bloed strijken aan de bovendorpen en de deurposten. En God zegt, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Hij keek niet naar de Israëlieten. Hij keek niet naar de mensen die daar in die huizen waren. Die waren vaak niet zo best. Die hadden misschien dezelfde dag elkaar nog uitgescholden of die waren gemeen geweest. Maar de Heere God zei, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Daardoor kwam het. Dus de ark moest genomen worden. En de beambten gingen door het leger heen. Die zeggen, jullie moeten achter die ark aangaan. Want als die ark voor jullie uitgaat, dan gaat God een weg banen. En dan worden ze gebracht. En dan blijven ze 3 dagen aan de oever van de Jordaan. En Jordaan, dat is een prachtig beeld van het leven van ieder mens. Weet u dat? Die begint zo mooi ergens. Bij de Banjas. In Syrië, daar stroomt dat hele heldere water. Dan wordt de Jordaan gevormd en die komt in het meer van Galilea uit. En van het meer van Galilea stroomt het uiteindelijk naar de Dode Zee. De Jordaan eindigt in de dood. Dat is het beeld van de Jordaan. Daarom is de Jordaan ook het beeld van een doodsrivier. Dat betekent de dood. En dat snappen we allemaal wel. De Jordaan. Maar willen zij het beloofde land in komen, dan moet er een eind gemaakt worden aan de dood van het volk. Willen wij bij God mogen zijn, dan moet er een eind worden gemaakt aan de dood van ons. De dood die wij hebben verdiend. De straf op de zonde, daar moet een halt aan worden toegeroepen. En hoe gaat dat dan gebeuren? Hoe gebeurt dat dan? Wel, dan wordt er een, dan moeten ze een boodschap krijgen ze. Ze moeten letten op de ark. Er gebeuren een aantal dingen. En als ze letten op de ark, dan zal die ark ervoor zorgen dat er in die doodsrivier, dat daar een pad wordt. Laat ik daar eerst even iets van zeggen. Hè. Ik heb het hele hoofdstuk voorgelezen, dus ze begrijpen het allemaal wel. Want wat gebeurt er nou? Die Jordaan, heb ik gelezen, dat water stroomt van bovenaf naar de dood. Heeft u gelezen, heb ik meegelezen. Hè? Van bovenaf stroomt het naar de dood. Vanuit de hemel stroomt ons leven altijd zo de dood in. Omdat we gezondigd hebben. Van ons allemaal. Niemand van ons is beter als de ander. Of je nou veel of weinig zonde gedaan hebt. Van ons allemaal stroomt dat water van bovenaf naar beneden toe. Het was ook nog eens een keer zo dat het oogsttijd was. Dus de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden. Daar kon je niet doorheen waden. Begrijpt u? Het was breed geworden, die Jordaan. Helemaal buiten zijn oevers. We zien dat in Nederland ook wel eens. Hè, als er zo'n, ja, als er veel water van de bergen uiteindelijk in Nederland terechtkomt, dan komen heel de rivieren staan dan buiten hun oevers. En zo was het bij de Jordaan. En God heeft zijn volk 3 dagen en 3 nachten aan die oevers van de Jordaan laten staan. En ik denk om te ontdekken dat het voor hen onmogelijk was om een eind te maken aan die rivier van de dood. En dan gebeuren een aantal dingen. In de eerste plaats zegt God tegen Jozua: vanaf nu zal ik jou beginnen groot te maken. Jij zult groot worden voor Israël. Jij zult net zo groot worden als Mozes. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met jou zijn. Nou, dat doet ons heel erg denken aan datgene wat Mozes gezegd heeft. Na mij zal er iemand komen uit mijn broeders. En die zal net als ik, die zal het volk gaan leiden. En we weten dat dat de Heer Jezus is. Daar is Jozua een beeld van de Heer Jezus. Ik zal beginnen je groot te maken voor de ogen van heel Israël. En dat moet Jezus worden. Begrijpt u? Voor Israël moet Jezus de Jozua worden. Zover zijn ze nog niet. Als de Heer Jezus op aarde is, dan krijg je een heel twistgesprek tussen hem en tussen de Joden. En dan zeggen de Joden: wij hebben Mozes. Dat is het moeilijkste punt voor Israël. Ze zeggen: wij hebben Mozes en daarom nemen ze Jezus niet. Terwijl Mozes gezegd heeft: na mij komt iemand die veel machtiger, veel sterker en veel groter is dan ik. Als je naar hem niet luistert, is er voor jullie geen toekomst. De Jozua. Maar ze houden nog steeds vast aan Mozes. Maar Mozes kan hen niet redden. Dat maakt de Bijbel duidelijk. Mozes moest zelfs buiten het beloofde land blijven. Omdat hij ongehoorzaam was geweest. Alleen Jozua kon hen brengen in dat land. Wat is dat? En dan moet die ark moet tevoorschijn komen voor het volk. Er moeten een aantal dingen gebeuren. Er moet een weg komen dwars door de Jordaan heen. En hoe groot en hoe breed zal die weg dan zijn? Nou, de Bijbel zegt dat. Het water dat van bovenaf kwam, dat bleef staan tot bij Adam. En Adam is de oorzaak van alle zonde in de wereld. Bij Adam was het begonnen. We zijn allemaal, doordat we kinderen van Adam zijn, zijn we zondaren. Maar het water bleef staan tot bij Adam. Het werd afgesneden vanaf de eerste zonde die er kwam in deze wereld. God zou zijn volk gaan verlossen. En zo kwam daar een weg door de zee. En zo kwam Israël door die Jordaan heen. En laat ik me eerlijk zijn, als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat als je christen bent en je laat je dopen, dat je eigenlijk de Jordaan ingaat. Johannes stond aan de oever van de Jordaan en die zei tegen de mensen, jullie moeten je laten dopen. Nou, dat was een schande, want daar kon je niet op je, ja, moet zeggen, dan bleef je niet overeind. Wat die mensen lezen in de Bijbel, die zich lieten dopen, die beleden in de Jordaan hun zonden. Wat moet je eens voorstellen? Zo onder de indruk van wie God is. Zo heilig, ze konden niet van die schuld afkomen. En toen zei Johannes, bekeert u en laat u dopen, want het koninkrijk, waar we het nu over hebben, we gaan dat beloofde land in. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En er stonden al die schriftgeleerden, die stonden aan de kant, en die fariseeën en die nette mensen, en die hoorden al die tollenaars zeggen dat ze te veel genomen hadden. Die hoorden al die mannen zeggen dat ze naar prostituees waren gegaan. Die hoorden vertellen wat er in het hart van een mens leeft, omdat ze daarvan af wilden komen. Ze wilden daarvan bevrijd worden. En toen gingen ze het beloofde land in. Dat is de bevrijding van de Jordaan. We zijn met Christus gestorven en we zijn met hem begraven. Dat betekent onze zondige natuur is met hem begraven. En we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven, zodat we in dat nieuwe leven kunnen wandelen. Is dat helder? Ik denk het wel, hè? Dat is het beeld van de doop. Daar kom je niet onderuit. Dat is het, de doop zoals we die in de schrift vinden. Nou, zo kon dat volk dus door de Jordaan gaan. Maar er was nog iets. Ze zouden een weg gaan nu vanaf dat moment, een weg die ze helemaal niet kenden. Het land wat ze ingingen was een onbekend land voor hen. Je kunt het leven van God, het goddelijke leven, het nieuwe leven alleen leren kennen door wedergeboorte. En dan, pas op dat moment, als je de Heer Jezus leert kennen. De meeste mensen, als ze echt opnieuw geboren worden, krijgen een geweldig verlangen om het evangelie te brengen. Waarom? Omdat ze zo ervaren hebben wat de genade van God in hun leven heeft gedaan. Praat er maar eens met elkaar over wat er gebeurde toen je tot geloof kwam. Dan wil je je leven helemaal ter beschikking stellen aan God. En een geweldig diep verlangen omdat de Heer Jezus zo groot voor je is geworden. Dus er moeten een aantal dingen gebeuren daar in Israël. Jozua moet groot voor Israël worden. Zij moeten door de Jordaan heen. Zij moeten hun zonde leren kennen. Willen zij dat beloofde land kunnen binnenkomen. Maar er is nog iets. Die weg begint namelijk met heiligmaking, vers 5. Dit wil zeggen, het volk moet zich van het kwaad afzonderen van deze wereld. Het moet zich gaan toewijden aan God. En laat ik maar heel eenvoudig dit zeggen. Ons leven dient een toegewijd leven te zijn aan de Heer Jezus. Ik ben dat niet altijd. Misschien u wel. Maar we dienen elke keer weer, dan zal God je terugbrengen om je leven toe te wijden aan de Heer Jezus. Want dat is de weg die het gelukkigst maakt. Het is de weg in afzondering van deze wereld. Deze wereld is onze wereld niet. Wat hebben we? We zijn in deze wereld, maar de Heer Jezus zegt, deze wereld heeft aan mij niks. Helemaal niks. Want de Christen veroordeelt deze wereld. Het is niet de wereld van God. Het is niet de wereld van vrede. Het is niet de wereld van gerechtigheid. Het is niet de wereld van eerlijkheid. Het is niet de wereld zoals God deze wereld heeft bedoeld. Toch? Dus het is niet Gods wereld. Satan is de overste van deze wereld, zegt de Heer Jezus. En ik geloof hem. Want ik zie het om me heen. Wat in Amsterdam is gebeurd, dat is zo verschrikkelijk satanisch. Dat is deze wereld. Maar wij die bij het volk van God horen, hoe kunnen we ons daarvan afschermen? Hoe kunnen we niet boos worden? Hoe kunnen we al die mensen niet veroordelen? Alleen door onszelf te heiligen aan God toe te geven. Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, maakt u het bekwaam. Wilt u mij de weg wijzen die ik mag gaan in deze wereld? Wilt u mij dicht bij u houden? Wilt u mij op uw pad houden? Wilt u mij de lessen van het geloof leren? Wilt u mijn hart vullen met uw geest? En met uw vrede en met uw dankbaarheid en met uw genade naar andere mensen toe? Paulus in een brief aan de Filippenzen schrijft, en schrijft hij dat hij zo dankbaar is dat zij merkt dat de geliefde van Jezus, de genade van Jezus, zo in hun harten aanwezig is dat de mensen dat zien in hun omgeving. Israël moet door het water heen. En dat houdt het in. Als die ark komt, we hebben het gelezen. Dus die ark moet tevoorschijn komen, dat zal ook weer gebeuren, dat hebben we in Openbaring gelezen. En wat dan? Vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij, gelezen, dat hij de Kanaanieten, de Hethieten, de Hefieten, de Ferizieten, de Gergesieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Dat is wel wat anders dan wat er nu gebeurt. Maar zien we hoe Israël Jezus Christus nodig heeft, omdat hij het is die al zijn vijanden zal verdrijven. Hij zal als verlosser komen voor Sion. Ik hoop dat we de komende week, dat we allemaal bidden voor Israël, dat ze hun verlosser gaan zien. Dat ze gaan zien wie voor hen degene is die hen in werkelijkheid zal bevrijden. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer der Heerscharen. En maar over wie heeft hij dan? Over wat voor macht heeft hij dan? Weet u dat? Mag wel even zeggen. Dan heeft het over Babel. Babel tegenover Israël. Een muis tegenover een olifant. Misschien wel een vlieg tegenover een olifant. En God zegt niet door kracht, nog door geweld. Geen grote berg, je wordt heel klein voor mijn ogen. Want niet door kracht en niet door geweld zal het geschieden. Dus die weg van Israël, die hele onbekende weg met God, ook voor ons in ons leven, begint ook voor Israël, ook voor ons met een heiligmaking. met je eigen af te zonderen van het kwaad van een ander. En je eigen toe te wijden aan God. En ik zou echt zeggen, want dat is heel niet iets, een hocus pocus verhaal of zo. Maar als je in alle oprechtheid u op je knieën gaat en zegt, Heere, ik wil mijn leven aan u toewijden. Ik vind u het belangrijkste in mijn leven, dan gebeurt er wat. Dan ga je merken dat de levende God in jouw leven aanwezig is. Want je merkt het aan rust en vrede. Je merkt het aan een verlangen om het kwade niet te doen. Je merkt aan het verlangen om hem lief te hebben. Al die dingen als je je leven, je eigen leven, toewijdt in heiligmaking aan de Heer. Dat is belangrijk. En laten we daarbij beseffen dat het er niet om gaat dat wij nou ineens voor ogen moeten staan dat er allerlei dingen niet meer mogen doen. Maar dat Christus Jezus onze heiligmaking is. Dat we hem nodig hebben, de ark nodig hebben om heilig voor God te kunnen leven. Dus die heiligmaking, dan komen ze dat land binnen. En als ze dan die doodsrivier doorgegaan zijn en ze zien dat water staan, links en rechts, heel ver. Ze konden zo ontzettend ver weg dat ze het niet eens konden zien hoe ver dat water was blijven staan. Het was bij de doortocht door de Schelfzee, zagen ze de wateren staan. Hier was het helemaal tot bij Adam bleef het water staan. God maakte een eind aan wat de zonde van Adam in het leven van Israël en in ons leven had gebracht. En zij gaan over het droge en ze komen aan de overkant. En dat is het begin van een leven. Zegt God tegen Jozua, nu zal ik beginnen jou groot te maken in de ogen van heel Israël. En dat moet het worden. Dat zeggen de profeten ook. Dat op de bellen van de paarden zal staan, heilig is de Heer. Dat ze hun koning zullen zegenen. Dat ze elke morgen wakker zullen worden met zegeningen voor de koning op hun lippen. Ik zal beginnen met jullie, jou Jozua, groot te maken voor heel Israël. En het volk zal weten dat ik de levende Heer ben, omdat ik in hun midden ben. Er zijn gemeenten, laat ik heel voorzichtig zijn, die denk ik persoonlijk wel eens te makkelijk kunnen zeggen, of zeggen, nou ja, wij zijn de gemeente van God, dus de Heer Jezus is in ons midden. Als wij bij elkaar komen, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van. En gelukkig is dat zo. Maar dezelfde gemeente die dat zeggen, die kunnen soms zo dor en zo dood zijn. Dat je helemaal geen leven van Jezus in die gemeente vindt. Het is niet een toverspreuk dat je zegt als 2 of 3 samenkomen. In zijn naam wil zeggen, we willen in de naam van de Heer Jezus samenkomen. Wij geven onze eigen naam uit de handen. We willen samenkomen onder zijn naam, onder zijn, ja, moet ik zeggen, onder zijn leiding. Hij mag het bij ons in de gemeente voor het zeggen hebben. Zijn woord mag het voor het zeggen hebben. Waarom? Omdat we anders niet kunnen leven. Omdat het woord van God het levende woord is. Omdat we de Heer Jezus gekomen is niet om ons als studenten te maken, maar om ons leven te geven. In de Zoon was het leven. Daarvoor kwam hij. Is de levende Heer in uw midden. Dat bedoelt niet eens zo hier. Ik geloof dat wel. Ik heb veel mensen hier gesproken waarvan ik dat weet. Maar is de levende Heer zo levend in uw hart, in uw ziel aanwezig, dat u de ark ziet? Dat u Jezus ziet? Met alle dingen die we doen en met alle dingen die we meemaken in dit leven, als Israël aan de andere kant, aan de oever van de Jordaan komt, dan moeten ze worden besneden. Ziet u wel dat het allemaal met de doop te maken heeft. Het mes moest in hun vlees gezet worden. Waarom? Zodat Jozua steeds groter werd. Ze moesten afhankelijk leren leven van God. Eigenlijk is dat het mooiste leven. We weten niet precies hoe we morgen, hoe het leven zal zijn. We weten misschien dat we naar het werk gaan of we gaan niet naar het werk. We hebben afspraken geweest. We weten dat we op bezoek gaan. Kunnen we allemaal doen. De enige vraag is Jezus daar ook bij aanwezig? Paulus zegt dat Christus zijn leven is. Dan zult je merken dat de levende Heer in je midden is. Israël moet dat nog meemaken. Daarom hadden wij Israël tot jaloersheid moeten verwekken. Dat hebben we niet gedaan, beslist niet, het tegendeel zelfs. Omdat ze hadden gezien dat de levende Heer in ons midden is. Hadden zij ook die levende Heer moeten gaan zoeken en moeten leren kennen. We hebben daarin gefaald als kerk, als gemeente van God. We hebben Israël veroordeeld. Maar het moment zal komen, en daarom alles wat we zo in het hele wereld gebeuren ziet. Dat mensen uit al die moslimslanden die zich verspreiden over de hele wereld, en die de haat tegen Israël, tegen het volk van God aanwakkeren, het moet allemaal gebeuren. En we vinden het verschrikkelijk en we bidden ervoor. Maar we hebben het gelezen in Psalm 138. Als Israël in nood komt en zal zeggen, laat niet varen het werk wat uw hand met dit volk begonnen is te doen. Laat niet varen de werken van uw handen. Dan zal Jezus komen. Hij heeft het volbracht. Voor ons. En ook voor Israël. Hij is de allermooiste. Hij is de allergrootste. Hij is onze heiland. Hij heeft het voor ons volbracht. Dacht u dat hij het niet voor Israël kon volbrengen? Het zal allemaal gebeuren. Het wacht is op hem. Mogen we daarvan getuigen. Amen. We gaan met elkaar danken. Trouwe God en Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat uw woord verteld heeft hoe het gaat aflopen in deze wereld, hoe het gaat aflopen met ons, met uw gemeente. Hoe er een moment zal komen waar we naar mogen uitzien dat u uw gemeente weg zult halen van deze aarde, zodat deze aarde oordeelsrijp blijft, Heer. Dat u zult komen om deze wereld te oordelen en om Israël te verlossen. Heer, de wereld ziet het niet. De moslimwereld ziet het niet en we zijn dankbaar dat u zoveel mensen uit die moslimwereld tot geloof brengt. We zien de haat, Heer, van die wereld tegen uw volk. We zien de leugen die er wordt verspreid over uw volk. We zien dat de dingen niet eerlijk worden verteld, Heer. We hebben een week meegemaakt waarin we gemerkt hebben dat Donald Trump tot president van Amerika is gekozen. En hoe we ook over al deze dingen mogen denken, Vader. Dat zijn we dankbaar dat u ons leven leidt. Dat zijn we dankbaar dat we een weg gaan die we van tevoren niet hebben kunnen bedenken. Maar dat we achter de Heer Jezus aan mogen gaan. Omdat we de weg niet kennen. We kennen het doel, we weten wat u van plan bent. Maar de weg ernaartoe, Heer, dat bent u. De weg en de waarheid en het leven. En alles, Heer, wat ons zo opgewonden maakt, willen we aan u overgeven. En u bidden, zorgt u voor uw volk, Heer. Bevrijd het van de slavernij. En breng het onder het bloed van het lam. Amen. We gaan zingen lied 803, vers 1 tot en met 4, geef de heiland het roer in handen. Voor zover het mogelijk is, gaan we staan. En ik, voordat ik de zegen ga uitspreken uit het Nieuwe Testament, lees ik u twee teksten voor uit het boek Zefanja. Daar staat dit in de Zefanja 3. Zing vrolijk, dochter van Sion, juich Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere Jezus, laat ik het maar gewoon zo noemen, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem worden gezegd: wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. En we lezen uit de Galatenbrief: want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat wij een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders en zusters. Amen. We zingen nog als slotlied lied 555, vers 1, 2 en 4. Geprezen zij des Heilands naam, aanbid hem, geeft hem eer. Denkt u aan de collectebus bij de uitgang. En 555 vers 1, 2 en 4. Je kunt nog napraten, er is koffie, neem ik aan, en anders wel thuis.